Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 274 van de Nare Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En tegen jou, Bas, zeg ik een hele goede morgen.
Goedemorgen, Jan Dijkgraaf.
Vrolijk?
Ja, heel vrolijk.
Fris.
Het zonnetje schijnt, het is niet al te warm. Dus het is tot nu toe wel te doen.
Ja, nou, ik vind het eigenlijk nog wel koud. Harde wind hier.
Oh.
Ja, in het noorden, windkracht 4.
Ja, maar wat is de temperatuur nu?
Het is gewoon 20 graden al. Ja. Okay, mijn kantoor 20. Buiten zit op een tochtplek, dus het is gewoon niet lekker daar, Bas.
Zit je nu buiten?
Nee, ik ben nu naar binnen gegaan.
Oh, nu naar binnen? Oké.
Okay. Ja. Dan ga jij weer klagen over achtergrondgeluid. Ja, nee, maar goed, jij zegt ik ben Dijkgraaf. Dat zei je 274 weken geleden. Zei je Dijkgraaf, ik ben de vrolijke noot en jij moet altijd klagen.
Ja.
Dus ja, ik zoek, ik verzin dan toch allemaal vervelende dingetjes.
Ja, er was goed nieuws trouwens vanmorgen. Want ik zat aan de ochtend koffie en ik pakte de Telegraaf. En daar zag ik dat onze vriendin Claire Martens-Amerika, die het VVD-Kamerlid dat vermeent, ook nog eens het bed deelt af en toe met minister van Financiën Eelco Heijnen, nu definitief een wetsvoorstel heeft ingediend voor een boa-verbod. Een hoofddoekverbod voor boas.
Keppelverbod bedoel je?
Keppelverbod, ja. Kruisjesverbod. Ja. Voor ja, boas. Daar was vorig jaar, of het vorige kabinet, hè, daar was sprake van. Dat wilde David van Weel toen nog met een algemene maatregel van bestuur doorvoeren. En toen kwam natuurlijk iemand zeuren, namelijk de Raad van State.
Ja.
En de Raad van State zei nee. Oh, ik dacht nu het bumpertje misschien, maar goed. De Raad van State zei nee.
Geen bumpertje.
Om daaraan toe te voegen, jullie moeten dat als wet doen. En toen bleef het stil, dus Claire Martens Amerika heeft nu die wet geschreven.
Ja.
Telegraaf heeft alvast een rondgang gemaakt door de Tweede Kamer. Wie steunen die wet dan? 97 zetels.
Nou, dat is heel goed.
Dus dat is geen enkel probleem.
Behalve dat die ook nog langs de Raad van State moet.
Ja, maar goed, de Raad van State die zei, je moet er een wet van maken.
Ja, maar
dus die krijgen ze nu.
Maar dan nog weten ze altijd wat te vinden, die griffemede fijnslijpers daar.
Nou, het dingetje is nu weg, hè, gelukkig. Dus die kan geen goed eten gooien. Tom de Graaf. Ja. En nu is het die grappenmaker uit Leeuwarden, Sybrand Buma.
Ja, van Haarsma. Van Haarsma Buma, hè, eigenlijk.
Ja.
Paternotte ten Utrechten. Of weet ik hoe bij jou zit.
Heeft hij er afgeknipt omdat hij volkser wilde zijn?
Nee, dat is niet gelukt.
Dat is niet gelukt.
Oh, nee. Maar goed, die wet gaat er dus doorkomen, denk je?
97 zetels.
Ja, dan hebben we nog een eerste kamer ook.
Ik weet niet of ze dat gaan redden voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Oké. Ja, een hele goede zaak. Want al die linkse burgemeesters die het lekker doordramden omdat het lokaal geregeld mocht worden, de kleding van Boas. Die zijn dan... Dus ja, jammer joh, Femke Halsema. Jammer Ahmed Marcouch. Jammer voor jullie. En al die andere linkse kutsteden waar dit is ingevoerd. Maar goed nieuws, Bas, zie je wel. Dus ze zijn nog niet met reces of ze zijn nog met goede dingen bezig.
Ja, heel goed.
Ja,
Claire
ja.
Martens, Amerika.
Claire Martens, Amerika, ja. Ja, maar ja. Volgens mij deed ze het ook met een wethouder ergens, hoor. Maar goed, misschien houdt ze er wel gewoon van.
Misschien
lust ze
hem wel.
Alleen heette ze vroeger Claire Amerika. En is er ook nog meneer Martens in het spel. Ja, als die het allemaal best vindt, vinden wij het ook best, toch?
Ja, nee. Daarom.
Niet ons pakje aan waar
niet
Claire Martens allemaal onder gaat liggen.
Nee.
Waar ze waarschijnlijk niet onder gaat liggen is Richard de Mos. En ik heb een mooi oud fragment. Wat zit je nou te lachen?
Ja, sorry. Maar oké, ga door.
Ik heb een mooi oud fragment na de rechtszaak van de Mos. Ook alweer een paar jaar geleden.
Wat vindt u van de vrijspraak van Richard de Mos?
Geweldig. Ja, terecht. Ik heb altijd in hem geloofd.
Ja?
Ja. Als hij echt niks gedaan heeft, dan vind ik het heel normaal dat hij vrijgesproken is.
Ja. U heeft nooit getwijfeld?
Nooit. Nee, gek hè? Terwijl ik echt niet zo iemand ben die altijd gelijk... Maar ik geloofde hem en het klopt.
Ja.
Toch?
Eindelijk een uitspraak. Eindelijk vrede voor die gasten. Rust voor die gasten. Reken maar dat aan hun vreed.
Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind alleen dat het Openbaar Ministerie wel heel lang bezig is geweest om tot dit resultaat te komen. Vind ik het een teleurstellend resultaat voor het Openbaar Ministerie.
Ja, dat vinden ze zelf denk ik ook.
Ja, denk het wel, ja.
En hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Nou, en dat is nu dus door de rechter bekrachtigd.
Ja.
De rechter heeft nu gezegd dat het dus goed is.
Ja,
en ondanks dat hij onschuldig werd verklaard, weigerde de politieke partijen bij de vorige Tweede Kamer of gemeenteraadsverkiezingen nog met hem in het college te gaan. Ja. Want er liep nog een hoger beroep en was toch besmet. Nou ja, tot grote frustratie van de MOS. En gisteren werd bekend... Ja. Sorry?
Assholes, zei ik.
Ja, nou, dat ordinaire hoeft ook weer niet, Bas. Maar vrijdag gisteren werd bekend dat vrijdag het collegeakkoord wordt gepresenteerd van Hart voor Den Haag met 16 zetels en de combinatie VVD, CDA en DENK met 8 zetels. En ze krijgen alle Hart voor Den Haag 5 wethouders en die andere partijen ook 5 wethouders, als ik het goed heb.
Jezus, oké. Okay.
Waarvan er dan 2 deeltijdwethouders moeten zijn, omdat Den Haag maar een plek heeft voor 9 wethouders.
Ja. Ja, dus ongelooflijk. Ze zijn wethoudersposten gaan verzinnen om de rest een beetje tevreden te houden.
Die andere partijen hadden natuurlijk alle macht, Bas. Want dat eerste, ten eerste zei de PvdA, pro, PvdA GroenLinks, pro, die zei van we willen niet met hem samenwerken. Toen zei D66, we willen alleen met hem samenwerken als pro ook meedoet. Nou, die hadden al gezegd nee. Dus toen moest hij wel tot deze constructie komen. Nou, de VVD is meer dan gehalveerd. Dus die zouden weinig reden hebben om mee te doen misschien. Maar die gaan dus meedoen. CDA gaat meedoen. En DENK. En wat denk jij daarvan, Bas?
Nou, het is sowieso winst dat D66 en pro niet meedoen.
Ja, dat zou ik het zien.
Dat vinden ze natuurlijk heel erg zuur. Dat zij niet de dienst uit kunnen uitmaken in de residentie. Maar ja, DENK. Dat is natuurlijk drama. Je schreef ook in je briefje vanmorgen. In 1933... Ik neem je even mee terug naar 1933.
Ja, geschiedenis.
toen kwam het eerste kabinet Hitler. En toen had je Frans van Papen. Die was eerder Rijkskanselier, heette toen nog, denk ik. En die zei van, weet je wat, maakt niet uit. Want Hitler die heeft maar 4 ministers in dit kabinet. Dus we kapselen hem in en we houden het wel in de gaten. En het komt helemaal goed.
Niet helemaal gelukt.
Dat was 1933. 12 jaar later hebben we gezien wat het resultaat ervan was. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een beetje grotesk nu om DENK met Adolf Hitler te gaan vergelijken. Maar de vergelijking gaat natuurlijk wel erin op van, ja, ze zitten nu wel in het openbaar bestuur.
Ja.
En het zijn geen frisse jongens.
Eerst in Rotterdam, met Leefbaar.
Eerst in Rotterdam. En nu in Daar zijn ze nu gelukkig eruit. Ja. Dat is dus, het is niet dat ze nu definitief blijven. Maar ja, het is wel een essentieel dingetje, hoor. Wil je een club als DENK, wat geen normale club is, kijk naar hun standpunten over Israël. Trouwens, het gaat niet eens zozeer om het standpunt als wel in hoe ze ze brengen. Hè?
Ja.
Het fanatisme, de felheid.
Ze schrijven bijvoorbeeld Israël altijd tussen aanhalingstekens. Omdat ze
het is bijna militant is.
Ja.
En wil je dat in het openbaar bestuur? Nou, ik ben blij dat ik niet in Den Haag woon.
Ja, of Rotterdam. Maar goed, daar gaan ze dan nu uit.
Ja.
Nee, ik heb dat ook. Ik heb er grote moeite mee. Dus ik heb natuurlijk Richard de Mos daarmee geconfronteerd na de felicitaties.
Mm-hmm.
Ja, en je weet al wat hij vrijdag gaat zeggen. Ja, het gaat niet om een landelijke partij. En DENK Den Haag is echt heel anders dan DENK landelijk. En,
ja, maar dat is ook geen excuus.
Dat is wat bij Forum voor Democratie nooit telt als argument voor al die partijen. En dan zeggen ze altijd, het gaat om de JFVD, waar ze dan uiteindelijk wat tegen hebben. Terwijl er 3,5 bejaarden in de gemeenteraad zitten. En dan zeggen ze, ja, maar het blijft wel FVD.
Ja.
En Richard stapt daar blijkbaar overheen. Die zegt, in Den Haag zijn ze heel anders. We gaan het zien.
Ja, het blijft DENK. Er zijn geen goede denkers. Zo werkt het niet. Ik bedoel, als die lui serieus, dus die Haagse denkers, serieus probleem zouden hebben met landelijke lijn, ja, dan hadden ze zich moeten afscheiden. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Dus het is gewoon, Steven van Baarle, die zit daar gewoon nu op de stoel.
De bekende wolf in schaapskleren club is het.
Ja. En je weet, ik ben gek op denkers.
Ja, we hebben
zelfs een denkkamerlid dat vaste luisteraar is. Maar dat wil niet zeggen dat je ze in het openbaar bestuur moet toelaten. En dat is nu wel gebeurd. Wat was het alternatief geweest voor de MOS? Dan was hij eruit gefietst, denk ik, of niet?
Nee, hij had die zetels nodig. Anders had hij nog 2 smurfpartijtjes, zoals de Partij voor de Dieren, erbij moeten halen.
Oh,
dus hij had weinig keus. Ik begrijp het wel. Uit opportunisme begrijp ik het. Want de alternatief is namelijk dat ze de Barendrecht-constructie zouden doen met z'n allen zonder hem. Dat is wat ze natuurlijk de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Dus ik snap het wel. Het was een duivels dilemma.
Ja.
Maar je moet niet net gaan doen alsof Denk een normale partij is.
Nee.
Want alles wat over Forum wordt gezegd, kan je over Denk ook zeggen. Met dit verschil, dat Forum niet internationaal wordt aangestuurd.
Nee.
Forum Nederland. En Denk wordt wel internationaal aangestuurd.
Oh, dat is niet. Hè? Hoe bedoel je? Hoezo wordt
De lange arm van Ankara.
Ja, maar dat hebben we wel eens over gehad. De AIVD heeft er nooit wat over gezegd. Dat was ook toen Kusu en Öztürk Kamerlid werden voor de PvdA nog, onder Samson.
Ja.
Toen heeft Diederik Samson, want dat mag hè, als partijleider bij het samenstellen van de lijst, heeft hij aan de AIVD gevraagd, controleer deze mannen, want ik weet niet zeker of dat wel goed zit met de Turken, met Turkije, met Ankara, zoals je, als je zegt. En de AIVD heeft toen onderzoek gedaan. En daar, dat is gewoon verteld toen door Samson. En volgens mij heeft Kusu het ook wel eens in een interview verteld. Van ja, de AIVD heeft ernaar gekeken. Daar was gewoon niks, geen enkel bewijs voor. Het is niet, dus ik geloof er helemaal niks van dat Denk wordt aangestuurd door de Turken. Nee, het is andersom. De Denk, die zijn gewoon geil op Erdogan.
Oh,
dus die hoeven niet aangestuurd te worden. Nee, die doen het uit zichzelf. Ze zijn geil op Erdogan. Ze zijn geil op die, hoe heet dat, AKP-partij? Of dat was dan weer... Nou, whatever, ik weet het niet eens. Denk is geil op Erdogan. Het is niet dat ze... Ja, ik geloof niet zo dat ze worden aangestuurd.
Dat klinkt nog smeriger. Dus laten
dat
we
klinkt nog smeriger. Ze doen het uit zichzelf, Jan. Dat is veel erger.
Mohammed en Erdogan. Dat, is, dat zijn, zijn de mannetjes voor waar ze op kicken.
Daar zijn ze geil op. Ja.
Nou, je bent mijn vriend aan het maken. Nog even meteen een stijltweet. Wat gaan we doen aan de kleding en de bril en de schoenen van Richard de Mos?
Ik denk dat dat nooit meer goed komt, toch?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, jij hebt een zekere invloed. Dus via dat denkmannetje van jou in het Haagse college kunnen we misschien
het
wat
is, het is. Het is als wet. Als toen hij voor het eerst wethouder werd, toen was het al een zootje. In de Tweede Kamer was het een zootje. Toen hij een bril ging dragen, nou ja, dat werd jij als brildeskundige. Dat werd helemaal een zootje. Er is gewoon geen foto te vinden van Richard de Mos waar die bril recht op zijn hoofd staat. Dus nee, ik denk dat dat een...
Ja, soms staat die bril wel recht, maar dan staat zijn hoofd scheef.
Maar dan staat zijn hoofd scheef.
Ja, hey, maar weet je Bas, we moeten het even over de invulling hebben. Want Rachid Ghannaoui, die net zo hard werd aangepakt, hè, juridisch, alleen een beetje in de schaduw van de Mos stond. Volgens mij wilde die dolgraag nog wethouder worden en die gaat dat niet worden. Het wordt wel Ralf Sluis, zijn trouwe secondent sinds 100 jaar.
Ja.
Die werkt volgens mij nu bij BBB. Mm-hmm. Dus die wordt fulltime, die gaat weg dan, die wordt wethouder. Het wordt de man die fractievoorzitter was, waarvan ik de naam even kwijt ben. Aardig kerel. Nou, maakt niet uit. En het wordt misschien een ambtenaar die in opspraak is geweest.
Oh.
Met de initiale HH. Nou, dat zegt ook genoeg, hè?
Jezus.
Waar ik me het meest... Want het is nog niet officieel bekend wie er allemaal inkomen. Maar ja, ik hoop toch op Fleur. Dat Fleur Agema in het college komt.
Verdomd. En want die woont in Den Haag.
Ja, ja en die, als en zou die naam ze, die en ging zou, ook rond.
En dan zou ze bestuurlijke ervaring kunnen opdoen.
Juist.
Wat niet verkeerd is als je burgemeester wil worden.
En
dan
zou
je eerst
de PVV-wethouder worden. Want in Papendrecht schiet het niet op. In elk geval eerst de PVV-wethouder in een serieuze stad. Dus ik hoop wel dat hij nog zo'n leuke verrassing uit zijn...
Dat zou een stunt zijn. Fleur Agema, wethouder in Den Haag.
Als ze een newsboy cap haalt, want een hoge hoed heeft hij niet, Richard de Mos.
Nee.
Maar daar hoop ik op. En ik vraag me toch af wel hoe dat met Rachid zit. Want ja, die werden toen samen van hun bed gelicht. Niet in hetzelfde bed, voor alle duidelijkheid. Zo is Rachid niet.
Maar die had gezegd, maar ik weet alleen dat hij niet weer raadslid worden.
Ja, maar volgens mij wilde hij wel wethouder worden.
Oh, dat zou wel.
En dat zou dan toch wel een solidariteitsdingetje, loyaliteitsdingetje van onze Ries zijn, vind ik.
Dat zou interessant. Misschien dat dan een eis was tijdens de onderhandelingen. Dat
die andere partijen zeiden geen Marokkaan erin.
Ja. We willen geen Marokkaan in ons college.
Dat Denk zij.
Of nog een Marokkaan erbij. Dat willen we niet, ja. Het was trouwens Abu Talib, toch, die dit heeft...
Ja, ook zo mooi, hè, dat Abu Talib dit voor elkaar heeft gebokst. Die moet wel erg hekel hebben aan...
commentator.
Ja, die moet wel erg hekel aan pro hebben.
Dat is wel grappig, ja. Dat is een beetje een loyaliteitsdingetje met pro.
Lijkt mij.
Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan, ja. Het is een pro. Een pro-ex-burgemeester. Een pro-prominent.
Ja.
Die dit college heeft gebouwd.
Ja, die grappig. Dus vanaf de eerste dag wist dat pro zelf niet mee wilde doen.
Ja.
Dus hij is niet ingegaan uit partijbelang. Ja, behalve als hij dit had willen laten fout gaan.
Ja.
En daar heeft hij natuurlijk best invloed op als formateur, informateur.
Ja.
Dat heeft hij dus niet gedaan. Dus dat verdient dan wel een plusje.
Dat is voor het eerst kudos voor Ahmed Abu Talib, zeg. Wat grappig, ja.
Nou ja, goed, ja, dat dus. Genoeg toch over Den Haag? We gaan het vrijdag zien.
Rotterdam, begreep ik.
Ja, daar... Lotte van Basten-Batenburg wordt trouwens voor de VVD-wethouder. Dat is mijn favoriete VVD'er.
Ja, de mijne ook, die is leuk.
Ja, die is nog niet verpest. Uiteindelijk gaan ze natuurlijk allemaal door de mal als ze
Ze niet verpest, ze is brunette, dat is gewoon leuk. Ik ben een groot voorstander van Lotte van Basten-Batenburg. Het allitererende achternaam is
LBB. Klinkt een beetje als een ChatGPT-achtig dingetje. Dat je LBB even je stukjes laat tikken of zo.
Ja, dat je een LBB agent moet laten zien voordat je naar binnen mag.
Ja, precies. Ja.
Als een coronatoegangsbewijs klinkt ze, ja.
Ja, dan gaan we even naar Rotterdam.
Dag mevrouw, wilt u even uw LBB laten zien? Ja.
In Rotterdam komt Pro er wel in.
Ja.
En daar is gedoe over, want ene Mirjam Harika, die is daar voorgedragen, dreigt op zeer korte termijn ook geïnstalleerd te worden. Maar de ombudsman in Rotterdam, Marianne van der Anker, die heeft gezegd, beste pro, en later heeft ze dat ook openbaar gemaakt, jullie kunnen deze mevrouw beter geen wethouder maken, want er zijn wat integriteitsdingetjes in haar werk als ambtenaar aan de gang op dit moment.
Nou, en over pro gesproken, de FNV... He, die met Hans Spekman nu eigenlijk aan de kant van pro staat. De FNV zegt ook, ja, deze mevrouw deugt volgens mij niet, dus we moeten dit onderzoeken. En ook want ze is de baas van de afdeling toezicht en handhaving in Rotterdam. Het is grappig, je hebt in Amsterdam dus ook allemaal gezeik bij zo'n belangrijke club. Alleen daar zit dan de afdeling integriteit waar dit gebeurt. Ja. Ik weet niet wat er is met die linkse steden.
Ja, je moet die linkse gewoon geen integriteits- en toezichtdingen laten doen.
Nee,
moet je gewoon lekker de scholen laten verpesten.
Dat is de cultuur. Dat is het waarschijnlijk, ja. Ze kunnen dit helemaal niet aan. Nee, grappig, weer iemand van pro in opspraak. Heftig hoor.
Dat is ook heel goed. Nou, en dan hebben we nog in Amsterdam jouw favoriet, zeg maar jouw dinnetje, Tofik Dibi.
Toxic Dibi, ja.
Toxic Dibi, daar is ook wel mee aan de hand. Heb jij het gevolgd of niet?
Ik heb het een beetje gevolgd, maar er is continu ruzie in Amsterdam. En het gaat nu dan om, je hebt daar nog van die, hoe heet dat, deelraden?
Stadsdeelraden.
Hopeloos verouderd. Maar en daar zou dan ook een bijeenmevrouwtje, die zou daar dan bestuurder worden. En dat ging niet door. En daar had Tofik Dibi de hand in. Maar zijn reactie is, eerst was hij onvindbaar.
Ja.
Dat was wel grappig, dus niemand kon Tofik Dibi vinden. En daarna zei hij van, er is zoveel geruzie in deze partij, dat ik me daar niet schuldig aan gaan maken. Dus ik ga er verder helemaal niks over zeggen. Dus ben je partijleider, hè?
Ja.
Toxic Dibi. Maar goed, nee, joh, dat bijen, dat zijn grote fucking puinhoop. Ik bedoel, ze moeten nog steeds 2 ton terugbetalen. Hè?
Dat is landelijk, hè?
Maar goed, hij is ook landelijk partijleider. Dus,
partijleider. Sylvana wilde dat hij lijsttrekker werd.
Ja.
En 0 zetels.
Maar goed, het is gewoon 2 ton belastinggeld. Dat is serieus geld.
Dat hebben ze niet.
En die Tofik Dibi, dat is een beetje een week figuur, zoals al die lui daar. Want daarom is hij ook onbereikbaar. Want hij kan al die stress niet aan. Hè? Dan, het is een soort millennials, dan klappen ze helemaal dicht.
Ja.
Dus ja, dan dat je dan ook nog eens 2 ton moet terugbetalen, dat zijn wel serieuze problemen. Als je geestelijk niet 100% bent, zoals Tofik Dibi.
Labiel, laten we het zo zeggen.
Labiel, ja.
Vermeend labiel, in dit geval. Ja, want anders heb je Peter labiel. Plasman weer aan je broek.
Anders krijgen we Peter Plasman. Ja.
Vermeend labiel. In de volksmond, zo hier in Friesland noemen ze dat ook wel knettergek.
Ja.
Dat is Tofik Dibi. Waar het om ging is dat zijn fractie... Ja, zo'n plaatsvervanger hebben ze dan ook nog. Dus ze hebben 1 zeteltje in de gemeenteraad. Nee, 2. Maar degene die lijsttrekker wilde worden, Die werd geen lijsttrekker omdat Tofik Dibi naar binnen werd gefietst door Amsterdam. Ja. Die vrouw die op 2 staat, die werd met voorkeurstemmen verkozen. Dus degene die dacht, ik word lijsttrekker. Ik geloof die Jans heet, maar dat kan ik bijna niet geloven bij één. Gewoon een oud-Hollandse naam.
Ja.
Maar die is dus volgens de mensen gefrustreerd. En die wordt dan zo'n plaatsvervangend raadslid. En die zei dat het communicatie kut is met Tofik Dibi. Ja, dat geloven we allemaal meteen natuurlijk.
En voorgaande jaren ook de meest mooie dingen. Toen is een keer een zwarte vrouw eruit gezet, die gewoon de beste papieren had.
Te licht, een kleur.
Maar die werd het niet omdat ze ook nog, omdat ze een zwarte vrouw die zich als man identificeerde of zo vonden.
Oh ja.
En dat was nog diverser. Maar die kon helemaal niks. En die is daarna geloof ik ook nog eens de eigen partij begonnen of zo. Dus het is één grote puinhoop daarbij bijeen.
Ja, als wat dat betreft pleit ik dan wel voor een kiesdrempel hoor. Een serieuze kiesdrempel.
Ja.
Dat we van dit soort kneuzen af zijn.
Nou, ja, maar ik pleit er vooral voor dat als blijkt dat ze met belastinggeld hebben lopen kloten, dat ze dan niet allemaal tweede, derde, in het geval van bijeen vierde kansen krijgen.
Nee.
Maar dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, je gaat dat terugbetalen. En als het niet lukt, ja, dan gaan we je failliet verklaren. Dan heb je geen partij meer, vriend. Want je kan gewoon niet zo met belastinggeld omgaan.
Nee,
dat ze het zelf verneuken, dat zal allemaal wel. Ja. Maar je kan gewoon niet mijn belastinggeld gaan stelen. Dan word ik heel erg boos, Toxic Dibi.
Ja.
En dan vind ik dat ze achter je aan moeten. En als de partij geen geld meer heeft, dat onze vriend Chris Alberts uitgevonden. Die is toen naar de begroting gaan kijken. Hoe zit dat eigenlijk bij bijeen? Die hadden dus een enorm partijbureau met allemaal medewerkers.
Oh, ja.
Die zijn er nog steeds. Dus toen Sofana Simons uit de Kamer ging, hebben ze die hele partijstructuur, dus dat partijbureau met 5 FTE, hebben ze dat gewoon laten bestaan.
Ja.
Dus waardoor altijd ze bleven maar geld uitgeven.
Ja.
Zonder dan ook nog
zonder
de bonnetjes
inkomsten te hebben.
Zonder inkomsten en zonder de bonnetjes te laten zien. Dus ja, nee, je moet dat gewoon terugbetalen. En als ze dat geld hebben ze dus niet meer. Nee, prima, dan moeten we het bij Tofik gaan ophalen.
Ja, we hebben zat aan Suriname betaald, hoor. Moet nou een keer ophouden.
Het moet,
begon in 1975 al die ellende.
Precies, daarom. Ja. 3,5 miljard of zo hebben ze gekregen.
Ja, minstens.
Dat is omgerekend 15 miljard naar de Nederlandse geldwaarde.
Gezien de levensstandaard daar bedoel je.
Nee, qua inflatie.
Oh,
vroeger
inflatie,
was geld meer waard, Jan. Dat is niet geleerd.
Nee, maar je zei Nederlanders, maar je bedoelt de hedendaagse.
De hedendaagse, ja.
Okay,
nee, we kunnen het ook nog omgeven. Gulden waren het, hè. Maar goed, dat maakt dan
keer 2,20317 moet het dan.
Ja. En dan
wist je dat ook nog uit je hoofd, of niet?
Ja, ja. En dan, ik reken nog steeds meer. Altijd een Albert Daan trap ik al die hekjes in. Omdat mijn bonnetje nog
gaat. Ga je een brood kopen voor €3,60 bij de Albert Heijn?
Ja.
Keer 2,20317. En dan word je toch gek, man. Heb je gewoon
12 gulden, meneer. Dat is,
nee, dat zijn 2 broden dan.
Ja, weet ik.
Nee, maar dat is toch niet normaal? Nee. En wij gooien dan, als we het brood niet in de vriezer doen, gooien we het na een dag weg. Want brood beschimmelt ook veel sneller dan.
Rare jongens, Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkstra.
Nee, maar valt het jou ook wel eens op, Bas? Dat brood veel sneller beschimmelt dan vroeger?
Nee.
Nou, dat is dus zo.
Oké.
Okay. En gewoon binnen 3 dagen.
Ja.
Dus stel dat je 3 dagen laat liggen. Dan zit er gewoon een groene schimmel op brood van Albert
Maar bewaren Heijn. Jullie brood binnen of buiten de ijskast?
Nou, wij doen nooit brood in de koelkast, nee. Het is of de vriezer of gewoon de keuken, een van de keukenladers.
Ja.
Waar ook de koekjes en zo liggen.
Nee, nou, kijk, ik eet brood met... Ik eet brood 0.0 ook.
Oh, er zit geen alcohol in.
Nee, minder koolhydraten zitten erin.
Oh, oké. Okay.
En dat heb ik sowieso, toen ik het nog buiten de ijskast bewaarde, sowieso nooit zien schimmelen. Volgens mij kan het niet eens schimmelen. Maar wij bewaren brood gewoon in de ijskast.
Ja, oké, is dat de truc.
En ik heb echt nooit schimmelend brood hier.
In elk geval was dat vroeger niet. Dan kon je brood rustig 3 dagen bewaren. Dan deed je het nog even in de broodrooster, hè, omdat het dan niet meer vers was. Maar nu moet je dan, als je dat nu zou doen, moet je echt heel goed controleren of er geen schimmel op zit. Dat is...
Zouden de broodmaffia dat bewust hebben gedaan?
Ja, natuurlijk.
Zodat we meer brood gaan kopen?
Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Nee, de broodmaffia, laten we zeggen de bakkerijen. Toen de energieprijzen door het dak vlogen, in het begin van die oorlog.
Ja.
Toen gasprijzen en bakkers gebruiken natuurlijk heel veel gas.
Ja.
Dus kaching, daar ging het gewoon over de kop allemaal. Echt ja. over de kop. Een gebakje, €4 in plaats van €2,50.
Het gaat nooit omlaag, hè? Het gaat alleen maar omhoog.
En bij de volgende gasstijging gaat het weer. Het is gewoon. Wij hebben hier gelukkig een oven. Ik kan zelf brood bakken. Ik doe het nooit, maar we zouden het kunnen doen.
Ja, want je had toch ook. Dat hebben we wel eens besproken. Dat je een broodding had gekocht. Een broodpanmachine.
Nee, ik heb een broodoven. En met kerst heb ik van Thea zo'n het lijkt een beetje op zo'n Marokkaans ding.
Ja.
Waarmee je kookt, hoe heet dat nou? Geen tequila, maar...
Tagine?
Ja, precies. Ja. Daar lijkt een beetje op qua vorm.
Ja.
En er zat ook een cursus bij, zuurdesembrood.
Ja.
Maar ja, het woord zuur, daar ben ik allergisch voor, zoals je weet. Als vrolijke noot.
Ja.
Dus ik durf die cursus niet open te slaan.
Dus zit hij nog in de doos?
Nou, online. Online zit hij nog. Ik heb hem nog niet ingelogd, zeg maar.
Je moet hem inloggen?
Ik moet inloggen, het is een online cursus, Bas.
Nee, ik heb het over dat apparaat.
Nee, dat ligt keurig in de kelder.
Oké.
Okay. Maar misschien nu, bedenk me zo, kan ik het brood dan ook misschien beter in de kelder leggen? Maar het nadeel daarvan is, dat je in de kelder staat al het raampje open. Dan krijg je muizen die aan je brood gaan vreten.
Ja.
Zit je ook niet op te wachten. Dan is
brood. Ik kan me gewoon niet herinneren. Ja, in mijn studententijd. Maar dat was dan als je een brood... een maand liet liggen, dan ging het schimmelen. Maar vroeger werd het gewoon droog en dan ging je met je oma...
Het is echt nu een paar dagen.
Ging je het aan de eendjes voeren?
Ja, precies. Ja, maar ik heb ook wel eens, dan kijk ik naar de vijver achter.
Ja.
Dan sta ik met dat brood met die schimmel erop. Ja, dat ga ik natuurlijk niet aan onze goudwinders geven. Dat snap jij wel. Hè, nee. Dat kan je ook niet maken. Dat is dierenmishandeling. Er staat Esther Ouwehand hier op de oprit met een machet.
Ja. Die heeft wat toch erg, dus we kunnen zelfs... onze bakkers niet meer vertrouwen.
Nee, zeker niet.
Heel kwalijk.
Nou, ik vond het een leuke aflevering. Ik spreek je vrijdag weer. Buitengewoon gezellig was het.
He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, oh, we got lucky. Wow, that's... And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion. And I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big... You know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player, or just about, they have some great players, but... And they say you can't play. That's very unfair. That's... You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that, so... yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
Dit is echt... Chris Albers analyseert een voetbalkwestie. Even afgezien van het snoeverige gedrag...
Ik weet zelfs meer van voetbal dan Trump. Ja. Hoe gaaf is dat?
Het is schandalig als je een rode kaart krijgt... dat je dan ook nog geschorst kan worden voor volgende wedstrijden.
Ja.
How
ja.
unfair is dat?
Maar echt, en dan moet hij de buitenspelregel nog leren. Ik bedoel, het is gewoon alsof je met een vrouw voetbal aan het kijken bent.
Ik zei Chris Albers, maar goed. Jij wilt natuurlijk je linker rijtje weer niet korter maken, maar... Gewoon iemand die echt niks van voetbal weet, die erover lult. Maar hij belt wel even de baas van de FIFA en die regelt even. Ja,
want het is de meest machtige man van de vrije westerse wereld. Het is echt een toneel. Het is een bizar toneelstuk waar we naar kijken.
Ja, nou, je hebt natuurlijk brood en je hebt spelen. En Donald Trump is wereldwijd chef brood. En Infantino wereldwijd chef spelen.
Ja,
en de chef Brood belt met de chef Spelen. En die zegt gewoon, hey, meet, kan je even regelen dat die rode kaart of die schorsing komt te vervallen? Die voor iedereen al bij elk WK-toernooi geldt. Is trouwens, zijn wel meer van dit soort incidenten geweest, hoor. Maar dat is heel lang geleden. Maar ja, dit is natuurlijk... dit is gewoon... Ja, ik heb het ook in het draaiboek van jou gezet om even te researchen. Is dit niet gewoon de nieuwe Prins Bernhard? Gewoon een schaamteloze crook die er ook gewoon voor uitkomt dat hij niet deugt. En die is niet alleen corrupt is, maar het ook trots laat zien hoe corrupt hij is. Geldt voor hem en Infantino natuurlijk.
Zelfs Prins Bernhard had het ongetwijfeld goed met Donald Trump kunnen vinden. Maar zelfs Prins Bernhard deed het niet zo onbeschaamd als Trump.
Nou ja, maar het is ja,
maar kijk, die Trump die kennen we wel. Ik bedoel, die is gewoon gek. Maar dat die Infantino.
Ja, dat zijn, ook hoor.
Zijn club was de UEFA.
FIFA.
Of de FIFA. Want hij werd ook woest, hè? Want hij zei van. En dit is gewoon een onafhankelijk rechtssysteem binnen de FIFA. Die heeft dit gewoon nader bekeken. En dat is gewoon onafhankelijk. En als je daar kritiek op heeft, hè, onrechtstatelijk. Ja. Zou een pro iemand zou zijn. Hij vond het bij onrechtstatelijk worden, deze kritiek. Hey, ongelooflijk. Ik vond het wel spannend gisteren. Want de Belgen, de Belgische KNVB, de RFB, nee, dat weet ik niet meer. De Belgische KNVB, die was natuurlijk helemaal over de zeik. En die had bezwaar aangetekend. Nou, dat bezwaar, dat kwam dus niet door. En die zeiden van, nou, dan zien we het wel bij de wedstrijd. Als Balogun heet die. Als ze Balogun op het wedstrijdformulier zetten, nou, dan moeten we nog maar even zien wat er gaat gebeuren. Maar goed, ze zijn dus wel gewoon gaan spelen. En dan komt er zoete wraak. 4-1 gevonden, begreep ik vanmorgen.
Ja, ik ben er voor mijn bed uitgegaan voor de tweede helft.
Oh, ben je gaan kijken?
Tweede helft, ja.
Oké. Okay. Nou, niet de eerste helft.
Nee.
Dus je weet niet of er gedreigd is vanaf de zijlijn.
Nee, toen gingen ze gewoon spelen. Je gaat natuurlijk niet het veld op. Dat is wel een goed statement. Maar dat is net als dat Rob Jetter zou zeggen, ik doe voor straf niet mee aan de verkiezingen.
Ja.
Dat doe je ook niet natuurlijk. Dus,
nou ja, als ze het hadden geboycott, dan had Amerika 1 punt gekregen of zo?
Ik denk dat in Nederland is bij voetbal dan vaak de uitslag wordt dan 3-0 voor de ander.
Okay.
Maar je wordt ook nog een keer fors gestraft als land in dit geval.
Ja.
Dus dat schiet helemaal niet op. En dat slaat ook nergens op. Nou, die gozer heeft ook geen bal geraakt.
Nee.
In de tweede helft heb ik hem helemaal niet gezien. Echt gewoon niet. En de Belgen hadden een makkie, die speelde gewoon beter.
Toen het nieuws er buiten kwam, toen ben ik gelijk op Amerikaans Twitter en Amerikaans Blue Sky gaan kijken. Want ik was wel benieuwd. Het is gewoon zoeken op Engelse termen. Ik was wel benieuwd hoe. Maar je hebt daar dus ook gewoon dom rechts en dom links.
Ja,
ja, want bij Trump-aanhangers, die een deel wist gewoon niks van voetbal. En die zien een plaatje van een zwarte man. Die komen er opeens achter dat Balogun een zwarte man is. Dus die zijn dan verward dat Trump een zwarte man helpt.
Ja.
Dom links op Blue Sky en op Twitter trouwens ook in Amerika. Want de Twitter in Amerika twitteren nog wel linkse mensen namelijk. Die zeggen van, dan zou Trump wel weten dat het een zwarte man is. Dus ik vond het buitengewoon geestig. Dus direct meteen die cultuuroorlog.
Ja, ongelooflijk.
Terwijl het meest erg gewoon is gewoon, ja, maar dat wisten we al. Die Trump is gewoon een corrupte idiot. En het is een vermakelijke corrupte idiot. Ja. Want dit is, ik bedoel, Het is niet dat die derde wereldoorlog is begonnen. Maar ik vind het vermakelijk. Maar ja, het tekent natuurlijk wel de man. Ja. Dat je zelfs het WK. Het maakt hem juist klein. Dat je zelfs het WK gaat beïnvloeden.
Uiteindelijk gaat het er altijd om of andere partijen mee gaan doen aan zijn flauwekul. Nou, Infantino doet dus mee aan zijn flauwekul.
Ja.
Wat veel mensen die kritiek hebben op Trump altijd zeggen is hoe belachelijk smerige machtswellusteling het is. Maar met dit voorbeeld snapt iedereen het. Het voetbalpubliek weet namelijk donders goed hoe het werkt met schorsingen en rode kaarten.
Ja, ja.
Dus die merken nu, dus de president belt even en dan regelt hij dit. Dat is dus een corrupte klootzak. Nou, en dan horen ze zo'n verhaaltje bij die persconferentie. En dan blijkt echt dat hij helemaal niks, maar dan ook niks van voetbal snapt en weet.
Nee.
Dan snapt iedereen wel. Ja, Trump is inderdaad gewoon knettergek.
Ja.
En toch ben ik blij dat hij er weer even zit, Bas Paternotte, nog altijd. Want hij zet wel ook goede dingen in beweging.
Ik vermaak me kostelijk met...
En we
met,
weten met, dat zijn laatste termijn is.
Ja.
Dus mensen die dan doen alsof hij zorgt dat de wereld vergaat... ja, ook bullshit. Want nog een jaar, misschien is hij vanaf november al krachteloos... als de midterms geweest zijn.
Ja, maar dat zeiden ze bij zijn eerste termijn ook. Van, dit is het einde van, alles.
Ja, echt gelul. Dus twee termijnen uitzitten.
Niks van gemerkt. Want ik weet niet, misschien heb ik te veel vertrouwen in de Verenigde Staten. Maar kijk, het systeem werkt daar nog wel. Het is nog steeds geen dictatuur, hè? Want dat wordt ons...
Geen Europa, nee.
Dat niet. Maar het wordt sinds 2016 wordt ons verspiegeld... door de tuin van de keukens van Amerika wordt een dictatuur. En nou ja, goed, weinig van gemerkt tot nu toe. Ja, ijs dan, ijs. Ja, diezelfde tuin van de keuken, die zei... we moeten het WK gaan boycotten... omdat ze misschien wel Nederlandse fans gaan executeren. Nou, ook niks van gemerkt.
Uiteindelijk heeft Koeman dat natuurlijk wel gedaan.
Zichzelf
boycotten. Ja, ze snel ook weer naar huis.
Precies, dat is zo snel mogelijk naar huis.
Teun van de Keuken, met zo'n kansloze Freek de Jonge actie. Dat is toch om te janken, man. Houd toch op, joh.
Dus nee, maar en dat is het. Ik wil, waarom zou je Trump willen bestrijden? Want hij is zelf zijn grootste vijand. En dat vind ik wel een goed voorbeeld van de mensen die dat niet door hadden, maar wel voetbalfans zijn. Ja, die hebben dat nu ook door, rijkelijk laat. Maar goed, dit is hoe die opereert.
Ik vond lachen.
Ik vind het vooral... Kijk, die Trump, dat is gewoon een figuur. En die man is 80. Over 10 jaar is hij al dood. Over 5 jaar misschien al. Maar die Infantino, dat vind ik veel kwalijk. Ja. Dat vind ik echt veel kwalijker. Want dat is dan een bigwig in de sportwereld. Ik mag niet hopen dat hij hierna ooit nog iets in de sport gaat doen.
Nou ja, hij was hij was al zo'n kroek. Dat was al bekend. En toen moest hij opnieuw gekozen worden. En toen heeft de KNVB... heeft gewoon voorgestemd, Michael van Praag. Sterker nog, hij is unaniem, opnieuw gekozen.
Ja.
En Michael van Praag bracht toen een verklaring uit... dat dit de beste man was voor de functie.
Ik vind dat heel erg des Michael van Praag op zo'n verklaring.
Ja, absoluut.
Ja, nee. Ik denk dat Michael van Praag ook niet zou misstaan...
In 1933.
Nee, in het Oval Office. En dat hij dan zo heftig staat te knikken...
Ja.
Terwijl Trump... Het stelsel van de rode kaart betwist.
Ja.
En dan Michael van Praag zo knikkend. Ja, president heeft wel gelijk, hoor. We moeten daar misschien eens over gaan nadenken. Dat rode kaartensysteem van ons. Nee, zo'n type is het.
Michael van Praag, houd toch op. Echt vreselijke man.
De Jaap Stalenburg van rechts.
Is wel, van rechts?
Ja,
hij is toch niet rechts?
Michael van Praag?
Nee, is toch niet rechts?
Ja, tuurlijk wel. Dat is helemaal Jack van Gelder.
Nee.
Natuurlijk. Jawel. Nou ja, goed. Hij is in ieder geval niet van... Ik wilde gewoon Jaap Stalenburg afzeiken.
Nee, het is gewoon de Jaap Stalenburg van de KVB.
De Jaap Stalenburg van het voetbal, ja.
Leeft Jaap Stalenburg nog? Want zie nooit
hij is sportjournalist af. Hij is nu weer... nou moet ik het even opzoeken. Nee, want ik had het even... Ik kwam het toevallig tegen, want ik vroeg me ook af, leeft hij nog? Dus ik keek op zijn Twitter. En dan moet ik even... Jaap... Even zien. Hoe noemt hij zichzelf nu? Public Affairs en Communicatiestrategie. Scherp op de inhoud. Vroeger was hij sportjournalist, maar nu zit hij dus weer in de Public Affairs en Communicatiestrategie.
Hij is eigenlijk Jan Driessen in het klein.
Ja,
Jan Driessen vind ik echt alles fout aan.
Ja.
Maar als ik echt moest kiezen met het mes op de keel, koos toch Jan Driessen voor een klus.
Ja, zeker. Jan Driessen was journalist.
Een echte journalist, ja.
Precies,
oorlogsgebieden.
Oorlogsgebieden, hij eindigt als parlementair verslaggever bij Brandpunt. Dat weet ik omdat ik dus die Bolkestein-biografie aan het lezen ben. Sinds de jaren 90 wordt er stukken minder geneukt in het boek trouwens.
Oh.
Maar dan weet hij dat. Maar Jan Driessen is toen corporate gegaan, hè? Dus volgens mij ook naar Egon.
Daar is hij binnengelopen met bonus, ja.
Nou, precies. Begonnen bij Egon, sindsdien zo'n PR-mannetje. Maar Stalenburg was de journalist, werd toen weer PR-mannetje. Toen weer journalist, PR-mannetje. Die dat continu gaan vermengen. Want op Joop stonden zijn columns. Ik weet niet of hij daar nu nog schrijft. Op Joop was hij de sportjournalist.
Ja.
En nu is hij public affairs en communicatiestrategie. Dat zijn twee dingen die botsen best wel met elkaar. Hè? Public affairs, communicatie versus journalistiek. Dus hij is knettergek.
Ja, ik heb ook zoiets van, als hij dat... Dat is net als dat ik op mijn visitekaartje zet dat ik chef-kok ben bij een sterrenrestaurant.
Mm-hmm.
Dat kan ik ook niet.
Ja.
En Jaap kijkt sterk op de inhoud. Ik heb trouwens zijn afscheidsspeech in de Provinciale Staten gezien.
Oh.
Teruggekeken. Want daar, wat duidelijk werd, was dat hij een spraakmakend figuur was. Nou, dat wisten we natuurlijk al.
Zei die dat over zichzelf?
Nee, dat werd over hem gezegd door Blok. Okay. Stef Blok heet hij, de commissaris van de Koning hier. VVD.
Nee, niet Stef Blok, maar die andere.
Nee, Arno Blok.
Brok? Arno Blok heet hij zo, ja.
Nee, Arno,
ja. Maar ik zie een vorm in ieder geval. Ja,
een kale bats heeft hij.
Kale bats, ja.
Nee, die... Maar Jaap nam dus even de tijd om een speech te houden. Dus ja, en toen had ik heb dus die app op mijn telefoon. Wacht even.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Nou, ik had dus even tijd nodig om de naam van die app op te zoeken. Maar ik heb dus een app Brainwave op mijn telefoon.
Yeah.
En die gebruik ik als ik 's middags een dutje wil doen. Hè, een powernapje van 20 minuten. Nou ja. Die app die heb ik er dus afgesmeten nadat ik dat Provinciale Statenstuk van Jaap Stalenburg heb gezien.
Want je zet gewoon Jaap Stalenburg
heen. Ja, ik zet hem gewoon op repeat. Jaap Stalenburg neemt afscheid van de Provinciale Staten.
Ja.
En binnen een minuut val je in slaap.
Ja.
Maar goed, hij kondigde dus ook aan dat hij zich weer verkiesbaar stelt inderdaad voor Provinciale Staten.
Ja, ja.
Nou ja, ik denk dat Pro dat gaat... de leden, de kandidatenlijstcommissie...
Eerst de kandidatencommissie.
Ja, die gaat, ja. Ik neem maar dat die hier wel een stok voor gaan steken. Geen stokje, want dat snapt hij er niet. Een hele grote stok.
Ja, een balk.
Jaap, weet je wat we doen? Jij bent goud waard voor onze partij.
Ja.
Als jij nou als laatste op de lijst gaat... en dan ga je keihard campagne voeren voor jezelf... want je bent strateeg, communicatiestrateeg.
Ja, en komt vanzelf goed.
Dan zorg je dat je met voorkeurstemmen in de raad komt.
Ja.
En dan zegt Jaap, een geweldige kans. En gaan jullie me dan ook promoten? Ja, Jaap, je mag meefolderen in de hele provincie.
Ja.
En dan zetten we jou wel even in een kroeg... als wij dan met de mensen gaan praten op straat.
Ja.
En dan komt de uitslag volgend jaar. Wanneer is het? Februari, maart, weet ik veel.
Maart, denk ik, weet het niet.
13 stemmen.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, Jaap, je campagne was niet echt heel goed.
Het is niet gelukt. Wat raar, Jaap, ja, als campagnestratege.
Succes verder.
Ja.
En dan zijn ze eindelijk van hem af.
Ja, ja.
En dan geeft hij nog één keer, 8 maanden later, een interview aan het Algemeen Dagblad. En in dat interview gaat hij dan vertellen, ik heb wel zoveel zelfvertrouwen dat ik denk dat ik een uitstekend minister-president van dit land geweest zou zijn.
Timmermans, wat was dat voor waanzin, hè?
Timmermans is Jaap Stalenburg aan het worden. Heb je dat niet door?
Ongelooflijk.
Wat een pathetisch verhaal, zeg. Wat een gejank.
Tragisch, ja.
Ja, ik denk, we tillen het eventjes uit het Friese weer naar niveau toe. Want...
Maar het allerergste vond ik dat Timmermans, want dat las je echt door de regels door... Hij heeft iets van, ja, ik zit eigenlijk wel te wachten tot Rob Jetten mij een nieuw baantje aanbiedt. Wat de fuck,
ik hoor niks van Jetten.
Ik hoor niks van Jetten.
Nee. Nee, en het, ja, weet je, wanneer liegt iemand, hè? En dat was weer zo duidelijk. In de eerste kolom al, kwam opa Koempel kwam weer naar voren. En opa Koempel was lid van de plaatselijke visclub. Ja. En Fransie had vroeger als kind regelmatig met opa Koempel... of zijn andere opa, daar wil ik even van afwijzen... had hij vissen gevangen. En wat voor vissen? Guppies!
Ja.
Nou, Bas, ik heb heel veel aan de waterkant gezeten... en onze Pim is karpervisser...
Ja.
Die zitten in vissenkommen bij de dierwinkel. En bij een kind van 4 op zijn slaapkamer.
Ja.
En daar zitten guppies in. En ook bij een volwassene die een aquarium in huis hebben.
Ja.
Maar opa Kumpel van Timmermans, die zei echt niet... Kom Frans, we gaan in de woonkamer even samen guppies vangen uit ons aquarium.
Ja,
dus dat verzon hij weer. Maar hij wilde wel laten zien dat hij een gewone man was natuurlijk.
Ja,
ja en dat hij dan... Om te laten zien dat hij geen gewone man was... riep hij dan weer dat hij allemaal baantjes op universiteit had. Dat werd ook binnen no time gefact-checked. En bleek,
ja, die leerstoelen, ja.
Bleek ook een leugen.
Ja,
of
ja,
een soort van leugen.
Ja, één leerstoel was in ieder geval gesponsord.
En precies. En die andere twee waren niet waar.
Ja.
En dan nog het verhaal van... Nee, ik mis het helemaal niet. Ik mis het niet. Ik ben helemaal niet ijdel. Ik heb gewoon lekker mijn zolder ingericht als mancave. Ik heb al mijn boeken uitgezocht.
Ja.
Nou, hij zat dus... En wachtgeld zo kort mogelijk. En dan loog hij ook weer. Want ik lever elke keer mijn werkbriefje in.
Ja.
Nou, dat is helemaal niet zo met wachtgeld... dat je werkbriefjes inlevert. Je rapporteert je vorderingen. En dat doet je reïntegratiebureautje.
Ja.
Hij loog weer alles aan elkaar. Maar goed, ja. Het werd nog erger toen we Metra opensloegen. Het wijvenfragment, blaadje van het AD, zaterdag.
Ja,
Rianne Letschert, die waar Elodie Verwij, mijn goede vriendin Elodie Verwij,
ja.
Echt ja, tot in de elleboog de kont in kroop, zeg.
Ja.
Vandaar dat Letschert ook brede heupen had opeens op de foto.
Maar het ergste was nog wel dat Rianne Letschert op haar LinkedIn, moet ik zeggen.
Ja.
Op haar LinkedIn een berichtje had van, ach ja, heerlijk met de wind door onze haren samen met Elodie Verwij heerlijk interview gemaakt op het strand. Ik had in onze metrotijd of HP de tijd met welk interview met de politicus dan ook, je had me eruit gekegeld. Als ze dan op LinkedIn hadden gezegd, oh, heerlijk met Bas Paternotte over het strand gewandeld. Wind door onze haren, ja. Wat een zo leuk interview.
Blote
mensen koop HP de tijd. Nou, echt dan, ja. Voor de rest van mijn leven was ik dan gepest gewoon.
Ja, maar niet eens daardoor, maar doordat je niet had doorgevraagd op bij welke moskee ze dan wanneer. Wanneer ze ja. Bij welke moskee een beschermde kring om de moskee.
Ja,
een
menselijk schild had ze om de moskee.
Want toen werden moskeeën altijd aangevallen.
Ongelooflijk,
had ik toch gezegd, Bas Paternotte, wie, wat, waar, wanneer en hoe. Dat
het is, het deugt
gevraagd.
Allemaal voor geen ene meter.
Nee. En
het
excuus maar blij
is dan, het excuus is dan, het is van Messa en dat is dan het magazine van het AD. Maar dan moet je niet als parlementair verslaggever doen. Want iedereen lacht je nu uit, Elodie Verwij. Ja. Dit is voor zover je nog street cred had. Die heb je nu gewoon niet meer. Want je bent in de kont van de minister gaan zitten. Ja. En de minister vond het fijn. Want dat heeft ze zelf op LinkedIn gezet. Dus dan ben je toch af. Dat
en normaal zitten politici toch bij haar in de kont. Of in die regio althans.
Dat is de hele bedoeling. Dat politici jou in de kont kruipen, omdat jij ze kan maken of breken. En dat je moet angst in die hart jagen en zorgen dat je, zo deed ik het tenminste, dat je nieuws van ze krijgt, want dat is de business waar je in zit. Maar als de minister zelf zegt, wat een heerlijk interview met de wind door onze haren, dan heb je dus iets heel erg fout gedaan als parlementair verslaggever. Kijk, als de vrouwenjournalist, weet ik veel, de human interest persoon van het AD.
Schelderman, als die het doet.
Nou ja, als die het doet, prima. Ja. Het zal wel, dat interesseert me ook geen reet. Maar als de parlementair verslaggever het doet, ja, dat is wel heel kwalijk. Want als ze de kop in de kont van Letschert steekt, in wiens kont steekt, Elodie Verwij hem dan nog meer.
Ja, maar ik vind het wel jammer dat je mijn grap niet begreep.
Wat was de grap?
Dat normaal politici bij haar in de kont of iets in die regio kropen.
Wat is de grap dan?
Ja, ik zei toch al dat je me niet begreep.
Ik snap het niet.
Next, Bas Paternotte.
Nee, gaat het over hand en broek of zo?
Ja, kijk, of het nou oudjaarsnacht is of een uit de hand gelopen feest of een voetbalwedstrijd. Dit is na eerdere zegens ook van Marokko eerder geweest. En dan rijst de vraag elke keer weer opnieuw. Is dit nou een maatschappelijk probleem of is dit een Marokkaans probleem?
Het is zeker een maatschappelijk probleem. Maar het is ook wel, nu blijkt, een klein beetje een Marokkaans probleem. Omdat we hebben het bij de Kaapverdische feestelijkheden, Curaçao, hebben we het niet gezien. Hè? En die gingen eruit. En zij gaan verder. Dus ik denk, waar is dat voor nodig? Maar als je het op de keper beschouwt, is het wel een heel klein groepje dat niet luistert. Kijk, op een gegeven moment moet zo'n feest afgelopen zijn. Dan zegt de politie, nu naar huis. Mm-hmm. Nou, en dan blijven er net iets te veel hangen. Dan gaan ze even tikken, voorzichtig. Ja, en dan gaan de meesten naar huis. Maar er blijft toch altijd een stelletje sensatiezoekers en rotzooitrappers over. Ja, en dat is jammer, want dat gebeurde dus bij de andere nationaliteiten niet. En ik vind wel dat je ervoor moet waken om al die leuke Marokkaanse mensen daarvoor verantwoordelijk te houden. Dit zijn gewoon teringleiers. Mm. En als stad, ik ben natuurlijk een bewoner van Rotterdam, dan word ik echt scheidziek van dat soort jongeren. Hè? En ik vind het ook zo jammer, want Marokko brengt met het voetbal heel veel vreugde, heel veel respect dingen ze af. En zij vernietigen dat eigenlijk door de politie. Die je godverdomme met rust moet laten. Want die mensen die hebben het al druk genoeg. Die zitten hier helemaal niet op te wachten. dat ze daar de strijd mee aangaan. En ik juich het alleen maar toe dat daar flink op wordt ingehakt.
Nou, Bas Paternotte, dat was Hugo Borst bij de Oranje Zomer met Helene Hendricks.
Het is wel grappig hoe die heel, heel voorzichtig begint.
Ja.
En eindigt van...
De lange lat.
Ja, lange lat en inhakken. Dat was opmerkelijk.
Maar goed, wel een heel, heel klein groepje bij Hugo.
Ja, daarom. Ja, een kleine
Blijft oude, Hugo, hè?
Mostert, even over die Marokkaan. Mostert had zo'n mooi zinnetje vanmorgen. Van geen stijl. Ik zal hem even pakken. Over de problemen met de Marokkanen. Zei, ja, de Marokkanen, en dat is haakjes, niet alle Marokkanen, maar wel altijd Marokkanen. En ja. dat is het gewoon helemaal. Dat is raak. Het zijn gewoon de Marokkanen continu. Ja. Want wat die Borst ook zegt, die Kaapverdianen, daar werd schijnbaar niet gereld. Laat staan de Curaçaoers, die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk natuurlijk.
Ja.
Dus nee, ja, het zijn gewoon de Marokkanen. Het moet je toegeven. Zo ingewikkeld is het allemaal.
Dat lukt dus niet. Dat lukt dus nooit. Het is sowieso geen heel, heel klein groepje. Maar goed, het dieptepunt zat niet bij al die mensen die wegkijken hiervan. Nee. Het dieptepunt zat bij de baas van de ME in Amsterdam.
Ja.
Die gewoon in de Telegraaf toegaf... we gaan niet ingrijpen, want dan wordt het oorlog.
Ja, nou ja. Sander, in het draaiboek heb ik gezet Sander van der Hullen.
Maar zo heet hij.
Als je van een afstandje, want ik moet echt even een nieuwe bril. Nu staat ziet eruit als Sander van der Huilie.
Ja.
Maar
ik vind het eigenlijk geen grap op, Bas.
Nee.
Ik vind het een bloedserieuze zaak. Dat je
In Amsterdam, ze hebben gewoon gecapituleerd.
Ja, tegen criminelen zeg
capitulatie
je... Jongens, jullie hebben donderdag weer een wedstrijd tegen Frankrijk. Tot nu toe wonnen jullie, dus waren jullie vrolijk de boel aan het verneuken. Maar donderdagnacht gaan jullie verliezen van Frankrijk... Dus dan zijn jullie boos dat Frankrijk jullie verslagen heeft.
Ja.
Nou, dan kunnen jullie lekker losgaan. Want ja, als wij jullie aanpakken, dan wordt het oorlog. En het gebeurt onder regie van de voorzitter van de driehoek, Femke Halsema.
Ja, ik vraag me echt af of Sander van der Hullen wel doorheeft wat hij tegen de krant heeft gezegd.
Nee.
De impact van wat dit
heeft
eigenlijk...
Niet door.
Hij heeft het volgens mij niet eens door. Nee. Dit is echt kwalijk.
Dit kost hem zijn baan.
Ik neem het altijd op voor de politie. En... Maar ja, dit is dan... Dit is geen commissaris. Hij is dan de baas, hij is de baas van de ME. En want ik heb hem even opgezocht op LinkedIn. Hij is de baas van de ME en de regionaal. Hij is de man die contact houdt met alle regio's in de buurt of zo. Weet ik. Het is een hoge pief. En ik vind het... Dit is capitulatie.
Ja.
Deze man moet weg. Ik snap niet dat hij... niet vanmorgen al een persbericht eruit heeft gegooid van... ja, ik heb mijn interview teruggezien en ik leg mijn taak neer... want ik ben hier niet geschikt voor. Ze hebben gecapituleerd. De Amsterdamse politie heeft gecapituleerd voor het tuig. Ja.
En dat is met instemming. Dit is dus gebeurd al, hè? Dus dat ze hebben niet ingegrepen in Amsterdam... als enige van de gemeenten waar het ellende was... Nou, we weten nu waarom, omdat het in de driehoek zo is afgesproken.
Ja.
Jongens, we gaan niet echt ingrijpen, want dan wordt het oorlog.
Ja.
En dat is dus staand beleid in Amsterdam bij tuig. En ook tuig dat gewoon agenten verwondt. Door met stoeptegels te gooien, weet ik het allemaal.
Verderop in het interview staat iets heel ergs. Daar schrok ik eigenlijk nog meer van. Er hebben dus agenten bij de Telegraaf geklaagd. Die worden dan naar zo'n wijk gestuurd.
Ja.
En die worden dan in hun eentje uit de bus gezet.
Ja.
En dan wordt er gezegd, ga het verkeer maar regelen. Verder mag je niet handhaven. Dus wat gebeurt er? Die lui worden continu belaagd door Marokkaans fatbike en scootertuig. En ze mogen niks terug doen. En ze worden continu bespot en bespuugd en weet ik veel. En zo kun je ook niet met je eigen mensen omgaan. Ja. Echt alles, het deugt niks aan deze meneer Sander van der Huilen.
Dit beleid in Amsterdam, dat is het.
Ja, maar deze man ook.
Ja, nee, maar goed, deze man voert uit, hè?
Ja, de gewone agent voert uit. Ja. Dit is een beleidsmaker, hoor.
Okay,
dit is wel kwalijk. Dit is echt die
maar
man.
Als
moet
Femke
gewoon...
Halsema zegt niet handhaven en met de driehoek, dan wordt het niet handhaven. Ook al zou deze man er tegen zijn.
Ja.
Dan krijg je het burgemeester, politieagent in oorlogstijd idee.
Ja, of je stapt gewoon op. Je zegt, ik kan dit niet naar mijn mensen verantwoorden. Dat ik één agent sowieso in zijn eentje op een kruispunt alleen maar het verkeer mag laten regelen. Dat kan ik niet verantwoorden, mevrouw de burgemeester, meneer de politiecommissaris. Ik stap op. Ik sta voor mijn mensen. Maar dat doet Sander van der Huilie niet. Nee. Nee, die gaat trots in de Telegraaf zeggen dat hij heeft gecapituleerd. Ja. Zo de mythe op, man. Dat
ja, dit nee, het is gewoon. Het is nu dinsdag en over 2 dagen is er gewoon weer een wedstrijd die ze verliezen. Dus welk signaal geeft dit nou naar het Amsterdamse Marokkaanse reltuig? Ja, jongens, ga je goddelijke gang. Neem grote vuurwerk mee.
Ja.
Maak meer kapot.
Ja.
Maak het allemaal erger.
Ja.
Sla oude wijfjes in elkaar. Verkracht Lisa's. Weet ik het wat zomaar.
En, maar gewoon, wat ik,
ga je goddelijke gang.
Echt. En waarom zijn er nooit rellen in Marokko? Dat vraag ik me ook af.
Ja,
daar zie je
wel.
Gewoon allemaal nette Marokkanen die staan een feestje te bouwen. En er, je leest niks over vechtpartijen en weet ik veel.
Omdat daar wel ingegrepen wordt.
Omdat daar wel ingegrepen wordt, precies. Maar als we hier handhaven, wordt het oorlog. Ja, omdat je het zo ver hebt laten komen, vriend. Ze zijn al misschien al decennia niet meer bang voor de politie.
Nee.
Dat heeft de Nederlandse politie volledig laten gaan met de politie is je beste vriend. Nee, de politie moet absoluut niet je beste vriend zijn. De politie, daar moet je respect voor hebben. En de politie moet zodra iemand in de fout gaat met de lange lat te gaan over. Over Sylvana Simons gesproken.
Lange lat.
Ze had een punt. Ik maak een punt van Sylvana Simons, Blue Sky. Hè? Iedereen op Blue Sky is sowieso. Alle agenten zijn fascisten bij hun.
Ja.
En want als er een keer wordt ingegrepen, dan is het fascisme. En ze liet nu een filmpje zien. Dat is een Marokkaan die zit in een scootmobiel. Heeft één been.
Eén been.
Één been. Dat been zal hij, weet ik veel, heeft hij verloren met een of ander fatbike-ongeluk. Ik weet het niet. Maar die gozer die zit dus in zijn scootmobiel. En het is wel in Nederland, Nederlandse nummerborden, Nederlandse agenten. Alleen ze zegt er niet bij waar dit is. Want ik was wel benieuwd. Was dit Amsterdam, was dit Den Haag, bla bla bla. Maar goed, hij rijdt expres over de tenen van een agent. Nou ja, dat is natuurlijk kwalijk.
Ja.
Maar wat doet die agent? Ja, die pakt die knaap, maar dat gaat helemaal mis. En die dondert met scootmobielen al om. En die ligt er op de grond. Probeert hij nog te vechten met zijn ene been. Terwijl die agent erop mept. Kijk, dat zijn beelden die zien er niet fijn uit, hè?
Nee.
Politieagenten die gehandicapte Marokkanen belagen. Dat is geen fijn beeld.
Geen fraai plaatje.
Maar het irriteert mij ook. Want als agent en er rijdt een mokro met één been in zijn scootmobiel over je teen. Ja, heel, heel lullig. Vind ik heel vervelend voor je. Maar het is niet reden om die gehandicapten op de grond te gooien. Nee, je moet dat tuig aanpakken. Ja. Daarom vind ik het jammer dat Sylvana niet zegt waar dit filmpje is opgenomen. Want als het in Amsterdam is opgenomen, ja, dan is het natuurlijk heel kwalijk. Dus de politie die durft dan wel tegen een gehandicapte in een gehandicapte mokro in een scootmobiel. Maar niet tegen het echte tuig. Dat zou dubbel kwalijk zijn.
Ja.
Maar ik sta volgens mij op negeer bij Sylvana. Dus ik heb het ook niet aan de gevraagd.
Oh, meen je dat nou?
Ja, ik weet niet hoe dat komt.
Na al die complimenten
die ik er heb gegeven.
Nou, dat je zo vaak
zie je, maar dat kan toch niet? Dus we gaan niet optreden tegen tuig. En we gaan wel een mokro in een scootmobiel omdouwen.
Ja.
Dan ben je ook geen goede agent, hoor. Two-tier policing is dat.
Zo is het, Bas Paternotte. Ja. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending, beste mensen.
Gaan we...
Kijk,
gaan
heb je hem alweer. Oh, het is zo'n ambtenaar. Ja, met Dijkgraaf in het draaiboek staat nog Katja Schuurman. En zeg je, ja Bas, het zal allemaal wel met Katja Schuurman. Maar het is mooi rond. We begonnen met de boa's.
Ja.
Die geen hoofddoekjes meer mogen dragen. We eindigen met polities die mokro's met één been in elkaar rossen. Dan is het toch een mooie ronde uitzending. Dan ga je toch niet Katja Schuurman met de vliegreis naar Colombia en ja, maar ik compenseer hoor. Dan ga je dan toch niet meer behandelen.
Nee,
toch...
ik wil alleen kwijt dat ik vind dat ze... Want ze is nu 51. Dat ze ziet gewoon nog uit als 30 jaar geleden. Dat is echt bizar. Ze heeft een bepaalde genen dat ze niet ouder wordt.
Ja.
Dat vond ik wel...
Indisch bloed, hè?
Oh ja, ze is een beetje Indisch. Dat zal het zijn. Ja.
Dat is
het is nog steeds een lekker wijf. Dat is grappig. Dat doet ze heel goed.
Dan ben je toch een ordinaire man.
Nou ja, het leeftijdsgenoten, dan mag je het zeggen.
Als we dan toch alle onderwerpen even rondbreien. Afgelebberde boterham.
Een afgelekte boterham?
Ja, afgelebberd. Ja, ken ik als term. Dat is het ook nog een keer. Ik weet alleen niet of er schimmel op zit.
Dat ze heel veel mannen heeft gehad, bedoel je?
Ja, dat is de uitdrukking, ja.
Ja, maar dat zocht ze zelf op. Dat zij is... Volgens mij deed zij de halve wereld. Dat,
ja, ja, ik zei toch niet dat mannen het deden.
Nee, daarom. Nee, ik vind dat niet kwalijk.
Goed,
of zo.
Ja, omdat
als dat,
jij zei
als dat meisje het leuk vond
ik
om bij de wereld te doen.
Bas. Jij bent, jij hebt het over lekker wijf. Ik denk, oh nee, niet ook Bas.
Nou, maar je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk qua het rondmaken. Van inderdaad, zit er schimmel op. Ja,
dat is uiteindelijk de vraag. Hey, wij gaan helaas missen vanmiddag. Marine Le Pen, mag die nog kandidaat zijn? Dat is vanmiddag de uitspraak over in Frankrijk.
Oh, dat heb ik allemaal niet gevolgd.
Ja, wij gaan vrijdag bellen met Basje doen. Maar ik wil hem eigenlijk even uitstellen naar zaterdag. Want vrijdag zit Hugo de Jonge bij de parlementaire enquête.
Oh ja, maar ik wilde juist voorstellen om hem nog eerder een vergadering. Om hem donderdag te doen. Omdat ik vrijdag dus de hele dag Hugo de Jonge aan het kijken ben.
Oh, nou ja. Dan doen we hem vrijdag. Doen we hem donderdag. Maar we
kunnen
hem
ook
jij
donderdag.
Is in. Jij is in, joh.
Donderdag of zaterdag. Of nee. Doen donderdag podcast, vrijdag podcast. Nee, donderdag en zaterdag.
Nee. Donderdag doen we bellen met Bassie. En ja. Ik zeg tot die tijd de mazzel.
En ik zeg eerst nog, mensen, vond u dit een leuke podcast? En wilt u meer? Ga dan naar petjeaf.com/naarjongens. Waar u voor €40 per jaar een petje voor ons kunt afnemen. Waarvoor u terugkrijgt onder meer de BNB voor Liefde podcast. We gaan Boer Zoekt Vrouw podcast maken. De Bellen met Bassie podcast, die Jan Dijkgraaf net noemde. Die we altijd op donderdag of vrijdag doen en op actuele momenten. En we hebben dan natuurlijk op zondag ook nog de Bassie en Jan synagoge. En dat allemaal voor €40 per jaar. Dus ga naar petjeaf.com, stort geld en maak Jan Dijkgraaf weer wakker.
Doei, doei.